Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om zo vanmorgen weer in uw midden te zijn. Op deze mooie zonnige dag. En als ik dan 's morgens wakker mag worden en ik zie de zon weer schijnen, dan word je blij van, toch? Ja. En vooral als je ook nog eens een keer mag weten dat de zon natuurlijk een geweldig beeld is van onze Here, van onze Heiland. Immers de Bijbel zegt, God is ons een zon en schild. En was het geweldig dat de Heere God onze levens wil verlichten. En zoals de zon de aarde verlicht. En de zon de duisternis doet verdwijnen en alles beschijnt met zijn warmte. En zo is het onze Heere, ja, die ook de duisternis uit ons leven wil wegdoen, weggedaan heeft. Door zijn verzoenend lijden en sterven. En ook een licht wil zijn op onze levensweg. En ook onze levens willen vervullen met zijn warmte en met zijn liefde en met zijn genade. Fijn om zo vanmorgen hier te zijn, om ook deze liederen met elkaar te mogen zingen. Want al die liederen mogen ons ook bemoedigen. Hè? God van trouw, u verandert nooit. Hè? We hebben een getrouw God en Vader. En hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Hij die aan het begin stond, die is er vandaag bij. Maar hij zal het ook allemaal voleindigen, volmaken. En daar mogen we naar uitzien. Dat geldt voor de schepping. En dat geldt ook voor onze kleine leventjes. God is in ons een goed werk begonnen. Het is heerlijk als je mag weten dat je leven is opgenomen in dat machtige plan van God. En dat hij ons ook leidt door dit leven. Ik ga vanmorgen met u lezen uit het boek Jona. Jona. Jona 1. Heerlijk om wat geritsel te mogen horen als je hier staat, hè? Ja, met de iPhone die ritselt niet, hè? Nee. Maar ik moet u zeggen dat dit wel een gemeente is waar ik het meeste geritsel hoor. Ja, dat is echt waar. Ik kom ook heel wat plaatsen. En natuurlijk wordt op veel meer plekken wordt daar de Bijbel nog meegelezen. Maar ze liep er echt. Daar valt het me altijd op dat ik een hoop geritsel hoor. Nou, dat is een goede zaak, hè? Ja. Het is fijn als je zelf je Bijbel bij hebt en meeleest. Je kunt misschien nog eens een aantekening maken of zo. En je weet, denk ik, als je de Bijbel bij je hebt, dat kan ook wel met een appje natuurlijk, hè. Maar dat je ook steeds beter daardoor de Bijbel leert kennen, hè. Ook dingen weet te vinden in je Bijbel. Jona 1. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar. Want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsus, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsus zou gaan. Hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsus te gaan, weg van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een hevige wind op de zee en er stond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn god. En zij wierpen de lading die in het schip was in zee om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald en hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. En de gezagvoerder kwam bij hem en zei tot hem, hoe kunt gij zo vast slapen? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God onzer gedenken, zodat wij niet vergaan. En zij zei tot elkander, komt, laat ons het lot werpen, opdat wij te weten komen door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem, deel ons toch mee door wiens schuld dit onheil ons treft. Wat is uw bedrijf en van waar komt gij? Wat is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen, ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en zij zeiden tot hem, wat heb gij toch gedaan? Want die mannen wisten dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des Heeren. Want dat had hij hun medegedeeld. En zij vroegen hem, wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophouden tegen ons te woeden? Want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde hun, neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen, doch zij waren daartoe niet in staat, omdat de zee hoe langer hoe onstuimiger tegen hen werd. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden, ach Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. En leg geen onschuldig bloed op ons, want gij Heere hebt gedaan gelijk u behaagde. Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de zee hield op met woeden. En de mannen vreesden de Heere met grote vrees. En zij slachten de Heere hun offer en deden geloften. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Tot zover deze, ja, denk ik toch wel hele bekende geschiedenis, hè? Al was het misschien alleen maar van de zondagschool. Hè? Met het bekende liedje Jona in de walvis. Hè? Alleen dat staat hier niet. Dus het zal in ieder geval geen walvis geweest zijn. Hè? Maar het is wel vaak als je vraagt van, nou ja, ken je dat verhaal van, ja, Jona in de walvis. Hè? En dat sluipt er dan zo in, waardoor wij denken, nou, dat zal wel een walvis geweest zijn. Net als bij Adam en Eva, die zouden van een appel gegeten hebben. Maar ja, dat staat er ook niet. Hè? Maar goed, dat zijn dingen nogmaals, die sluipen erin. Dus er zijn er heel veel dingen die er door de loop der tijd kunnen insluipen. Dat boekje Jona, dat is ingedeeld bij de profetische boeken. Alleen, als je nou, en ik heb natuurlijk maar 1 hoofdstuk gelezen, maar als je dat hele boek zou lezen, dan kom je geen enkele profetie tegen in dit boek. Er zijn heel wat profetische boeken en daarin worden allerlei voorzeggingen gedaan. Denk maar aan een Jesaja, een Jeremia, een Joël, nou ja, ze zijn er heel veel. Maar in Jona vind je nou niet direct zomaar een paar teksten waarvan je zegt, kijk, dat is nou de profetische boodschap die Jona hier predikt. En dat heeft betrekking op de toekomst. Het boekje Jona, en zeker ook in de moderne theologie, ja, heel vroeger heeft men dat helemaal niet erkend als een geïnspireerd Bijbelboek. Het is, dacht ik zelfs, nog een tijd ook ingedeeld geweest bij de geschiedkundige boeken. En later is dat weer veranderd. En als het gaat om de moderne theologie, nou ja, dan ziet men dit toch een beetje als een soort verhaal, een mythe. Een verhaal dat ooit opgeschreven is en dat ons zou moeten oproepen om vooral maar trouw te zijn aan God. En voor zover men al gelooft in datgene wat in dit boek beschreven staat, is het dan dat men Jona wel misschien erkent als een historisch figuur, maar als profeet is dat niet direct erkend. De meest gangbare gedachte, en dan spreek ik over de moderne theologie, is dan ook dat Jona wel geleefd heeft, maar inderdaad als een historisch figuur. Toch is Jona een profeet. En niet omdat ik dat zeg, maar omdat de Bijbel ons dat zelf laat zien. En ik ga met u een paar teksten opzoeken die dan daar ook duidelijkheid in verschaffen. Ik ga met u naar het boek Koningen. 2 Koningen 14. 2 Koningen 14. Er wordt gesproken in 2 Koningen 14 vanaf vers 23 over Jerobeam, de tweede. En dan staat daar in vers 24, ik begin iets verder in het gedeelte, dan staat daar: hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren, hij week niet af van al de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. Hij heroverde het gebied van Israël, van de weg naar Hamat tot de zee der vlakte, volgens het woord dat de Heere, de God van Israël, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai, uit Gad Hagever. Dus hieruit blijkt dat Jona een profeet is. En ook dat Jona dus een woord gesproken heeft wat de Heere God hem gegeven heeft. Jona is dus een profeet. Dat staat dus hier in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament staat het ook, en wel in het Matthäus-evangelie. En voor een paar weken terug is dat ook nog genoemd door onze bedoelde Johan Schep hier. Want die haalde dat nog aan in zijn toespraak. Misschien dat u dat nog zich herinnert. Ik hoorde het vanmorgen, want ik heb de gewoonte vaak als ik naar een dienst ga, dan pak ik een preek van die gemeente onderweg in de auto om te beluisteren waar die broeder over gesproken heeft. Dat is voor mij ook weer interessant, hè? En leerzaam. En ik dacht vanmorgen toen ik zo Johan zijn naam zei, nou, ik wil eens een keer naar Johan luisteren. En die haalde dus dit ook aan. Dat is in Matthäus 12. In Matthäus 12. Daar staat in Matthäus 12. In vers 38. Toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden: meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide: een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. Dus dat Jona een profeet is, dat blijkt dus omdat de Bijbel dat zelf zegt. In 2 Koningen, maar ook hier in Matteüs 12. Het teken van Jona de profeet. Nou, de volgende vraag moet dan zijn, maar wat maakt Jona dan tot een profeet? En ik zei net al, je vindt in dat boekje Jona nou niet direct bijbelse of profetische uitspraken. Maar Jona is een profetisch boek, niet om wat hij gezegd heeft, maar om wat hij beleefd heeft. Dat wat Jona beleeft, ja, dat illustreert namelijk iets. Alleen het is in een bepaald opzicht verborgen. Het is bedekt. En als je de sleutel daarvan niet hebt, dan is het lastig om dit Bijbelboek zo te zien en te verstaan. Maar de sleutel tot het verstaan van dit Bijbelboekje, dat vind je dus in het Matteüs-evangelie. Jona de profeet. Want in het boek Jona vind je namelijk twee verborgenheden, zou je kunnen zeggen. Want aan de ene kant, en dat leg ik in het verdere nog wel uit, is Jona in een bepaald opzicht een type, een beeld van het volk van Israël. En is hij daarin de profetie? En Jona is in dat wat hem overkomt een beeld, een type van de persoon van de Heer Jezus Christus. En daarom, dat wat Jona overkomt in zijn leven, die historische gebeurtenissen, die zijn typologisch, die zijn profetisch, voor Israël enerzijds en voor de Heer Jezus anderzijds. En dat wat Jona overkomt, dat is dus een profetische aankondiging van datgene wat Israël in de toekomst nog zal overkomen. En aan de andere kant is het een profetische aankondiging van dat wat de Heer Jezus is overkomen. En dat hebben we eigenlijk al gelezen in Matteüs 12, hè? Want hij antwoordde hun, vers 39, en zeide: een boos en overspelig geslacht, en dat is Israël, hè? Als de Bijbel spreekt over een boos en overspelig geslacht, dan is het een aanduiding voor Israël. En dan staat er: verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. Dus dat wat Jona overkomt in dat eerste hoofdstuk, en ook wat er verder volgt trouwens, ja, dat is dus een beeld, dat is de profetie, een heenwijzing naar dat wat de Heer Jezus zou overkomen. En dat maakt nogmaals dit Bijbelboek zo bijzonder. Want zoals Jona in de buik van dat zeemonster zou verblijven, zo zou de Heer Jezus verblijven in het hart der aarde, leert de schrift. En daar is een beeld van. De tweede keer in het Matteüs-evangelie, in hoofdstuk 16, is ook goed om dat er even bij te zien. Hoofdstuk 16. Want dan wordt het ook nog een keer weer genoemd, ook in verband met Israël. Dus in Matteüs 12 wordt het genoemd als beeld van het lijden, het sterven van de Heer Jezus. En in Matteüs 16, vers 1, daar staat: en de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot hem en vroegen om hem te verzoeken dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Hij antwoordde hun en zeide: Bij het vallen van de avond zegt gij, goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden. Maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? En dan komt hij weer. Een boos en overspelig geslacht. Ik zei al, heeft te maken met Israël. Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. En het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. Dus dat wat Jona overkomt, zijn leven, de geschiedenis van Jona, dat is dus typologisch voor de situatie van Israël. Je vindt dat in een bepaald opzicht ook in het boek Hosea, ik ga dat niet opzoeken nu, maar in Hosea, daar weet u, ik ga ervan uit dat u het allemaal wel kent en weet, dat Hosea die moet daar een vrouw ten huwelijk nemen. En die vrouw, dat blijkt een publieke vrouw te zijn. Die vrouw die hoereert. En als dat dan gebeurt, dan moet Hosea die vrouw later wegsturen. Ja. En ook daarin zit een verhaal, een betekenis. Want Israël is de vrouw van de Heere, leert de Bijbel. En Israël hoereerde. Want Israël liep andere goden na. En daarom komt er ook een scheidsbrief tussen de Heere en Israël. En dat wordt dus ook gesymboliseerd, voorgesteld in dat huwelijk van Hosea met die vrouw. Die vrouw wordt weggestuurd, dat is ook een scheidsbrief. Ja. Dus ook daarin zie je in wat hem overkomt, een beeld van Israël. En dat zie je bij Jona ook. Dat wat hem overkomt, vind je een beeld van Israël, broeders en zusters. Ja. En deze profetie van Jona heeft dus enerzijds betrekking op de zoon des mensen, op de Heer Jezus zelf, want hij noemt zichzelf de zoon des mensen. En tegelijk gaat het dus ook over Israël, als hier staat een boos en overspelig geslacht. Want weet u, niet alleen de Heer Jezus zou 3 dagen en nachten in het graf blijven, maar ook Israël als natie zou 3 dagen en nachten in het graf blijven. En dan niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Geestelijk zou je kunnen zeggen. Jona had een roeping. Jona had de opdracht om naar Nineveh te gaan om te prediken. Maar Jona was ongehoorzaam. Hij deed niet wat God van hem vroeg. Met het gevolg dat hij weggaat voor het aangezicht van de Heere. Hij komt in dat schip en uiteindelijk wordt hij overboord gegooid. Hij komt als het ware in de benauwdheid. Jona, die eigenlijk op dat moment voor iedereen was afgeschreven. Immers, hij was overboord gegooid. Ja. En dat is ook wat in de toekomst met Israël opnieuw gaat gebeuren, broeders en zussen. En ik spreek dat, als ik het al zeg, altijd met tegenzin uit. Want ik heb Israël van harte lief. Alleen ik weet dat de Bijbel ons leert dat Israël ook in de toekomst nog in enorme benauwdheid gaan komen. Vandaag is natuurlijk ook een hel voor Israël. Het is onbegrijpelijk als je die beelden ziet en ook het nieuws allemaal leest en volgt. En hoe Israël, waar dat ook in discrediet gebracht wordt. En wij eigenlijk niks meer over Israël mogen zeggen. En als je het wel doet, of je belegt ergens een samenkomst. Misschien heb je het wel gelezen op internet, bijvoorbeeld van Oscar Lohuis, hoe die belaagd is. Omdat hij ergens hier in deze contraien, dacht ik, een bijbelstudie wilde geven. Hè? En dat is de tijd waarin wij leven. Hè? En Israël zal inderdaad weer in benauwdheid komen. Nog erger dan vandaag is. Dus wat dat betreft zijn wij er nog niet. Hè? En het is heel verdrietig om dat allemaal te aanschouwen, wat er gebeurt. Maar ook te weten dat het eigenlijk nog erger gaat worden. Hè? En dat straks uiteindelijk alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. Hè? Tegen de Here en zijn gezalfde. Ik zei net, aan Jona was het woord van God toevertrouwd en hij moest naar Nineveh om te prediken. Maar de Bijbel leert ons ook dat ook aan Israël de woorden Gods zijn toevertrouwd. En het was ook op de opdracht van de Here aan Israël dat ook zij dat woord zouden uitdragen. En Israël is ook, en dat blijkt ook uit de geschiedenis weer, iedere keer weer ongehoorzaam geweest aan dat woord. Romeinen, ik zie die tekst nog bij mijn aantekeningen staan. In Romeinen 3 staat dat, geloof ik. Ja, er staat in Romeinen 3, was dan het voorrecht van de Jood of was het nut van de besnijdenis velerlei in elk opzicht, in de eerste plaats, toch dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. En Israël was ook geroepen om dat woord uit te dragen. En in de toekomst gaat dat ook nog gebeuren. Dan zullen ze ook die opdracht gaan vervullen. Dan zullen ze de opdracht vervullen die de Heer hen gaf in het evangelie, namelijk om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Dat is toekomst. En dat is vandaag nog niet zo. Er zijn ook mensen die het vandaag al doen. Maar goed, die zijn dan hun tijd een beetje vooruit. Nee, dat is een opdracht die God geeft aan Israël. Het evangelie van het koninkrijk prediken. En dat zou ook gepaard gaan met wonderen en met tekenen en met krachten enzovoort. Vandaag prediken wij het evangelie van de genade van God. Dat is het evangelie van de rechtvaardigmaking. Dat wordt je zomaar geschonken om niet. Dat is waar de boodschap die wij vandaag mogen uitdragen. Maar in de toekomst, dan zal Israël die opdracht die God hen van beginsel af eigenlijk al gegeven heeft, waarvoor zij bestemd waren, alsnog gaan uitvoeren. Maar nogmaals, Israël is ongehoorzaam geweest, net als Jona. En als gevolg van de ongehoorzaamheid van Jona, kwam Jona terecht in de wateren. Jona moest naar Nineveh. Hij ging niet. Hij moest de prijs betalen. Hij kwam in het schip. Er kwam storm. Nou, we hebben het gelezen in die geschiedenis. Dat hem die vraag gesteld wordt, joh, waar ben je vandaan en wie ben je enzovoort. En dan uiteindelijk, dan gaan ze Jona overboord gooien, hebben wij gelezen. En dan komt hij terecht in de wateren. Ja. Israël, broeders en zusters, zal in de toekomst ook in de wateren komen. Kijkt u maar met mij in het boek Openbaring. In Openbaring 17. Openbaring 17. Daar staat, even kijken. In Openbaring 17, vers 15. En hij zeide tot mij, ik ga lezen even vers 14. Vers 14 begin ik even. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tot mij, de wateren die gij zaagt waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. Dus de wateren in de Bijbel is dus een beeld van de volkeren. Jona is een type onder andere van Israël. Jona werd overboord gegooid en kwam terecht in de wateren. Israël was geroepen om de boodschap te brengen. Israël is ongehoorzaam geworden. Met het gevolg dat Israël terechtgekomen is onder de volkeren. De wateren. Tot op de huidige dag zijn die 10 stammen verstrooid onder de volkeren. En daarom is Jona, in het boek zelf vind je geen profetische uitspraken, maar de geschiedenis van Jona symboliseert in een bepaald opzicht dus dat wat Israël overkomen zou. Dat wat Jona overkomen is, was namelijk een teken voor dat boos en overspelig geslacht wat we hebben gelezen. En dus nogmaals, zoals Jona in de wateren kwam, zo zal ook Israël, of Israël is terechtgekomen onder de volkeren, in de wateren, broeders en zusters. En nadat Jona was opgestaan, weer op het droge kwam, ging hij alsnog uit om die boodschap te prediken. Nou, dat gaat met Israël ook gebeuren in de toekomst. Ik zei net al, dat zij zullen dat evangelie van het koninkrijk gaan prediken. En wanneer gebeurt dat? Wel, na die 3 dagen. Als u met me gaat naar Hosea 6... Hosea 6, dan staat daar, komt van vers 1, Hosea 6 vers 1, komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons helen, hij heeft geslagen en zal ons verbinden, hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Heere kennen, ernaar jagen hem te kennen. Dat is de toekomst van Israël. En vandaag leven wij, zou je kunnen zeggen, in die 2 dagen. En het wachten is op die 3e dag. En als die 3e dag aanbreekt, en we hebben net afgelopen zondag was dat, ja, was er bij Pasen gevierd, hè, de opstandingsdag. Nou ja, dat was op de 3e dag. En dat vind je veel vaker in de Bijbel, dat de 3e dag altijd te maken heeft met opstanding. Dat vind je al in het boek Genesis, hè, als op de 3e dag de aarde voortkomt uit de wateren, als het ware opstaat uit de wateren, hè, ook al een beeld van opstanding. Je vindt dat bij de geschiedenis van Jozef, bij de dromen met de schenker en de bakker, hè, die ook op de 3e dag weer in ere hersteld wordt. Nou ja, en zo zijn er meerdere geschiedenissen. U pakt maar een concordantie, zoek het getal 3 maar op. En dan zie je heel vaak dat het alles te maken heeft met opstanding, met wedergeboorte. Denk ook aan die bruiloft te Cana. Dat was op de 3e dag. Ja. Nou inderdaad, op die 3e dag zal er een bruiloft zijn voor Israël. De Heere zou hen tot bruid werven, leert Hosea. En dat gebeurt straks op de 3e dag. Na 2 dagen zal hij hen doen herleven. Ten 3e dagen zal hij ons oprichten. En de tijd vanaf de dood van Israël tot aan de opstanding van Israël is 3 dagen. Na 2 dagen en op de 3e dag. En Israël is gestorven. En zal opgewekt worden. Net als die andere zoon des mensen, namelijk de Heer Jezus. 'S Morgens vroeg verrees hij uit het graf. En zo zal het ook met Israël zijn. En wij leven vandaag, zou je kunnen zeggen, dus in die 2 dagen. En als die 2 dagen voorbij zijn, ja, dan breekt de 3e dag aan. En een dag is als 1000 jaar, heb ik ergens gelezen. Staat in de Bijbel, hè? Ja. Daar zou ook nog heel wat van te zeggen zijn. Maar goed, dat is dan misschien een keer voor de toekomst, hè? Maar na 2 dagen, wij leven vandaag in die 2 dagen. Je zou kunnen zeggen in het schip, in de ark, in de Heer Jezus Christus. En als God klaar is met de gemeente, en gezien de tekenen van wat allemaal zich afspeelt in deze wereld, ja, dan moet je zeggen, ja, dat kan toch nooit lang meer duren. Dat kan toch nooit lang meer duren. Dus wat dat betreft zou het ook mij niet verbazen als die 2 dagen spoedig ten einde zouden zijn. En daarom mogen wij als gemeente ook uitzien en leven in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want als je nou in die tekst schiet zo te binnen, ik dacht, kijk of ik hem zo gauw kan vinden. Psalm 83. Ja, ik vind dat een hele indrukwekkende psalm, psalm 83. Er staat, psalm 83, een lied, een psalm van Asaf. O God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God, want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Nou, dat is precies wat de volkeren rondom Israël vandaag willen. De vernietiging van de staat Israël. En ook dat is dus al voorzegd in Psalm 83. Ja. Alleen, we hebben een getrouw God. En hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. En hij begon met Israël, hij had een plan met Israël. En hij zal ook met dat volk tot zijn doel komen. Dus wat dat betreft, ze zullen nooit ten volle de kans krijgen om het volk helemaal van de aardbodem te doen verdwijnen. Nee, God waakt over zijn volk. En God gaat ingrijpen op zijn tijd. En dat gebeurt inderdaad, als die 3e dag straks gaat aanbreken. En was het dan geweldig dat wij mogen weten, broeders en zusters, ja, dat wij dicht voor die dag staan. En nogmaals, ik weet geen dag, geen uur, geen datum. Maar goed, we leven alleen 2025 inmiddels. Dus wat dat betreft, het is in ieder geval de langste tijd geduurd, hè? Daar kunnen we verzekerd van zijn. En wie weet, maken u en ik dat mee? Wie zal het zeggen? We mogen wel leven in die verwachting. En we mogen leven in de verwachting van zijn spoedige wederkomst. En was het dan mooi dat als je dan zo'n bijbelboekje als Jona, en ik heb er al maar een klein stukje van gelezen eigenlijk, dat is niet zo'n groot boek, het zijn maar 4 hoofdstukjes, maar dat je dus mag zien dat in zo'n hoofdstuk, ja, en in zo'n profetisch boekje, want dat is het, dat je daar dus niet direct een profetie vindt, maar dat dat zich, ja, verborgen afspeelt in dat wat Jona overkomt. En weet u wat zo mooi is? En dan ga ik even naar hoofdstuk 2, aan het eind van hoofdstuk 2, want dan bevindt Jona zich in dat binnenste van die vis. En dan staat er in vers 7 van hoofdstuk 2, toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heere en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs die hun goede tieren is. Maar ik met lofzegging wil ik aan u offeren. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is des Heren. Ja. Als Jona zo ver komt, vanuit zijn benauwdheid en zijn ziel smacht naar de Heren, en hij komt tot die prachtige uitspraak, het heil is des Heren, de redding is des Heren, dan komt Jona tot wedergeboorte. Immers, hij was als dood en begraven in de wateren, in het binnenste van die grote vis. En als Jona vanuit het ingewand van die vis bidt tot de Heere, dan komt de redding. Geweldig beeld. En dan beschikt God die vis dat hij op het droge komt. En dat is op de derde dag. En daarom, de derde dag heeft te maken met wedergeboorte. Met opstanding. Jona was als het ware dood en begraven. Maar op de derde dag stond hij weer op. Israël is vandaag, bevindt zich onder de volkeren. En de wateren zijn de volkeren. En als Israël in de toekomst gaat uitroepen, het heil is des Heren, dan komen ze tot wedergeboorte. En dan gaat God met hen een nieuwe start maken. Zoals God met iedereen een nieuwe start maakt, die uitroept, het heil is des Heren. Ook met u. En ook met mij. Toen ik voor ruim 40, 45 jaar terug heel bewust mijn knieën heb gebogen en mijn zondige leven bij de Heer heb gebracht en heb uitgeroepen, het heil is des Heren, kwam ik tot wedergeboorte. En mocht ik opnieuw beginnen. En weet u, en daar sluit ik dan zo mee af, dat als je dat Jona 2, en misschien heb ik het ooit wel eens gezegd, misschien heb ik het ooit een keer over gepreekt hier, dat weet ik niet, ik hou het allemaal niet bij. Maar als u nou Jona 2 vanmiddag, hè, u zit lekker in de zon, moet u voor de aardigheid eens Jona 2 gaan lezen. Want dat Jona 2, dat is het gebed van Jona, wat hij bidt vanuit het ingewand van de vis. Maar het mooie is, en zo zie je weer de, ja, het machtige van de inspiratie van Gods woord, elk vers van Jona 2 is een aanhaling uit een messiaanse psalm. U kunt het voor uzelf gewoon opzoeken als u wilt. Want er staat bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 1, eventjes om een voorzet te geven voor u. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Hij zeide, ik riep uit mijn nood tot de Heere en hij antwoordde mij, uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Gij hoorde mijn stem. Gij had mij geworpen in de diepte in het hart der zee en een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. Ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen. Zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? Dat is het gebed van Jona. En ik kan me voorstellen, als je overboord wordt gegooid en je komt in het ingewand van zo'n vis terecht, dat je het benauwd gaat krijgen. En dat je vanuit je nood dan roept tot de Heere. Nou, even een paar versen uit de psalmen om u op weg te helpen. Psalm 120. Psalm 120. Daar staat vers 1, Psalm 120, vers 1. In mijn angst heb ik tot de Heere geroepen. Nou, dat kwam ook in Jona naar voren, hè? En hij heeft mij geantwoord. Heere, red mij van de leugenlippen, van de bedriegelijke tong. Nou, zo gaat het nog even verder. Een andere tekst die dit ook bevestigt, dat is Psalm 116, dacht ik. Even kijken of het klopt. Psalm 116. Ja, Psalm 116. Vers 1. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. Daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. En dan komt hij. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart. Maar riep de naam des Heeren aan. Ach, Heere, red mijn leven. Ziet u? Nou, zo zijn er heel veel messiaanse psalmen. Die ook psalm 18, als u het op wilt schrijven voor uzelf. Psalm 18, psalm 42, psalm 31, psalm 69, psalm 30. Het zijn allemaal messiaanse psalmen. En wat Jona hier roept in Jona 2, nogmaals, dat vind je dus terug in die psalmen. En als je nou vanmiddag Jona 2 is voor jezelf gaat lezen. Maar dan met de gedachte dat dit woorden zijn van de Heer Jezus. Weet u, dan komt, het raakt mij in ieder geval, en ik hoop ook dat u dat raakt. Ja? Dan word je namelijk bepaald bij het feit dat ook Jona 2 eigenlijk gaat over de Heer Jezus. Ja. En wat Jona ervaren heeft, hè, al uw brandingen, uw golven gingen over mij heen. Nou, dat zegt de psalmist ook. Ja. En dat geeft dan zo'n extra dimensie aan zo'n Bijbelboekje. En aan het leven van Jona, de profeet. En ik hoop, broeders en zusters van harte, dat ik u een klein beetje, ja, misschien enthousiast heb gemaakt om zo'n Bijbelboek met deze ogen te lezen. Niet omdat ik het zeg, maar om dat te lezen met de gedachte dat het hier gaat over de Heer Jezus. Met de gedachte dat het hier gaat ook over Israël. Want daarvan is Jona een beeld. Enerzijds van de Heer Jezus en anderzijds van Israël. Ja, en dat maakt het woord van God zo uniek, hè. Dan denk ik van ja, dit kan niet door een mens bedacht zijn. Dit is inderdaad door Gods geest geïnspireerd. Hè? Ja. Mensen hebben van Gods wegen gesproken. En elke bladzijde van de Bijbel getuigt van de Heer Jezus. Nou, als je het oppervlakkig leest, dan ontdek je dat hier niet direct in. Maar nou er misschien een tipje van de sluier is opgelegd, krijgt het een extra dimensie. En ik denk, joh, wat mooi is dat. Hoe groot zijt gij, ja. Nou, die heiland hebben ook wij door genade mogen leren kennen. En ik hoop dat het voor een ieder geldt hier aanwezig, dat je ooit gezegd hebt, het heil is des Heren. Want daar gaat het om. Dat je hem kent als je verlosser, als je redder, als je zaligmaker. Dat je bent wedergeboren, ook tot een levende hoop. En dat je je geborgen mag weten in het schip, in de ark, in Christus. En dat je mag uitzien naar die derde dag, dat ook God de draad met Israël zal oppakken. En wat een dag zal dat zijn. Wel geprezen zij die Heer. Amen. Ga samen danken. Ja, Vader in de hemel, was het toch geweldig als we zo hier vanmorgen in alle eenvoud bij elkaar zitten. Als gelovigen, als kinderen van u. En ik hoop dat dat aan ieder van ons geldt, dat aan ieder ook dat heeft gezegd, geroepen, het heil is des Heren. En dat we tot erkentenis der waarheid zijn gekomen. Dat we u en uw genade hebben leren kennen. En als we dan zo'n Bijbelboek, een gedeelte lezen, dat we daarin u mogen ontdekken. Ja, dat elke bladzijde getuigt van u. En dat datgene wat Jona overkomen is, dat het een profetische heenwijzing is naar uw lijden en uw sterven en opstanding. En dat het ook een profetische heenwijzing is naar het volk Israël, die zich vandaag nog bevindt onder de volkeren van deze wereld. En ook voor hen komt er een derde dag. Er komt een dag dat ook zij vanuit hun benauwdheid zullen roepen tot u. En Heer, we weten dat vandaag vertrouwt Israël nog op eigen macht, op eigen wapens, op eigen kunnen. Maar ze hebben u nodig. En dank u wel, Heere God, dat dat moment spoedig gaat aanbreken. En dat ze ook zullen gaan zien dat er maar één naam onder de hemelen gegeven is, waardoor ook zij behouden kunnen worden. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus. En dan zullen zij het zendingsvolk bij uitstek gaan worden. Dan zullen ze uitgaan om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Heer, wat een machtige toekomst gaan wij als gelovigen, maar ook als Israël straks tegemoet. En dat we mogen weten dat het allemaal zal uitlopen op die dag dat u plaatsneemt in Jeruzalem. En dat er vrede en gerechtigheid komt. En dat die vrede die Israël gaat ontvangen, die uiteindelijk ook zal doorstromen naar de volkeren van deze wereld. Heer, dank u wel dat we zo mogen bidden voor dit volk, die wat zich ook nu in een verschrikkelijke situatie bevindt. En Heer, we zien hoe de wereld zich tegen hen keert. Hoe het antisemitisme hoogtij viert. En ook wij leven in een land, Heren, dat je van alles over u en over Israël mag zeggen. En als wij christenen de boodschap willen prediken, dan wordt het ons vaak moeilijk gemaakt. Hier dan zouden wij aan de verkeerde kant staan, als je ze moet geloven. Hier, wat dat betreft, leven we in een hele bizarre tijd. En als we het allemaal zo zien en waarnemen, dan zou het ons kunnen benauwen. Maar dank u wel dat ons leven is geborgen in u. En dat wij een God van trouw hebben. En dat u doorgaat met dat machtige plan. Dank u wel dat we zo voorbeden mogen doen, ook voor de arbeid onder Joodse mensen. Het evangelie wat onder hen ook verspreid wordt in deze tijd. En dank u wel dat Joodse mensen ook de schellen van de ogen mogen vallen en dat ze mogen gaan zien dat onze Heer Jezus hun Messias is. En dat ook zij tot hem kunnen en mogen komen als zij u aanroepen en zeggen: het heil is des Heren. En nu bidden, Heer, voor hen die zijn uitgegaan de zending. Dank u wel dat het nog genade tijd is en dat de boodschap van verzoening, van verlossing, van verwachting nog steeds mag worden uitgedragen. Wil u ook dat werk zegenen. Denk ook onze broeders en zusters hier die vervolgd en verdrukt worden omwille van het geloof. Wil ik hen sterken en hen dragen. We willen nu bidden, Heer, voor hen die hier vanmorgen niet konden zijn, misschien door ziekte of andere omstandigheden. Bidden voor hen die misschien later deze dienst beluisteren, digitaal, en dat ook zij een zegen mogen ontvangen. Nu bidden, Heer, voor elkaar. U kent ons, u kent onze privésituatie. U weet wat we zo misschien zo meedragen in ons leven. Dingen die ons kunnen drukken, ziekte, misschien verlies om geliefden, lege plaatsen die zijn gevallen. Heer, wil ons steeds weer troosten vanuit uw woord. Dan ook bidden voor de alleenstaanden in ons midden. Als ze alleen verder moeten. En elke keer weer dat gemis moeten ervaren. Geef, Heer, dat we vasthouden aan de wetenschap. Dat onze geliefden zijn ontslapen in u. We willen nu bidden voor de mensen die altijd alleen zijn geweest en ook geen relatie hebben gehad in een huwelijk. Heer, dank u wel dat ieder in uw oog belangrijk is en waardevol. Hier ook zij die dat stukje geborgenheid en genegenheid misschien daardoor moeten missen. Heer, wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze zegenen en tot zegen stellen voor anderen? Dat willen we u bidden voor ons allemaal, Heer, ook in de nieuwe week. De jongeren in ons midden, Heer, wat ook niet altijd gemakkelijk is in deze wereld. Er komt zoveel op ons af. Geef ook dat ze vast zullen houden aan u. Want de normen die u geeft vanuit uw woord. Sterk ons allen zo en zegen ons daar waar u ons hebt gesteld. Dat bidden we u uit genade.